Fijn om jullie gezichten allemaal te zien. Het is toch elke keer verbazend dat jullie steeds terugkomen. Moet ik denken aan een toen je dat verhaal vertelde over een cliënt een keer. Hetzelfde is mij overkomen. Ik had een cliënt en ik zat naar haar te kijken tijdens de sessie. En ik dacht, goh, wat is er een leuke kleur. Jas die ze aan heeft. Wat is gewoon de perfecte kleur. Dus aan het einde van de sessie zei ik dan, goh, wat staat je dat kleur leuk. Nou, ze barst een huilen uit. En ze zei dus, eigenlijk zeg je dat al die andere kleuren die graag niet leuk zijn. Dus het is echt, het is werkelijk de filter die je kan hebben. Dat je hoort alleen de afwijzing of de veroordeling. En dan is het zo tricky met communicatie. Want als je twee gezonde mensen hebt, of twee mensen die elkaar heel goed kennen en er is veel liefde, dan kan je dat, wat niet zo perfect gaat in communicatie, kan je dat allemaal uitfilteren. Dan denk je, ach, die is chagrijnig. Zij wordt ongesteld, of weet je wel, moe, of zo bedoelt hij het niet. Of, dat kunnen wij allemaal doen, en we zijn volwassen genoeg. Maar niet iedereen is zo. En jullie zullen ook mensen tegenkomen in je familie, of in je gemeente, of op je werk, die heel erg gevoelig zijn. En die juist geschikt zijn om de negatieve dingen op te pakken wat je zegt. En dat is het heel, dan moet je communicatie op een hele hoog niveau zijn. Om daar tegen te kunnen. Dus ik ga jullie leren vanavond hoe je dat kan. Op een manier die heet geweldloze communicatie. Dat je echt... Ik heb kauwgom in mijn mond. Dat je echt de... Ik moet het niet uitspugen. Dat je echt de armoede uit kan halen. Zodat mensen meer ruimte krijgen om de verbinding aan te gaan. Want ik legde het uit afgelopen keer. Dat communicatie gaat allemaal over de verbinding maken. Dat hart-tot-hart moment. Waar je kijkt elkaar in de ogen. En wij zijn in contact. Er is een klik. En natuurlijk, de intimiteit van de relatie hangt af van hoe intiem het klik is. Maar uiteindelijk moeten we allemaal, mens tot mens, echt in contact met elkaar zijn. Maar dat is echt een kunst. Dus afgelopen keer, ik hoop dat jullie allemaal de blaadjes meegenomen hebben. Want ik heb niks meegenomen. Want het is een beetje chaotisch bij ons thuis vanavond. Zoals altijd. Ik hou van ik zou het moeten meenemen, maar iedereen zal het vergeten. Maar dat is niet zo, jullie zijn geweldig. Dus we gaan kijken, ik stop de afgelopen keer bij de behoeftes. Ik ging even snel doorheen. Ik denk dat ze allemaal eigenlijk een beetje vanzelfsprekend zijn. Als het niet zo is, dan wil ik het laten horen. Je hebt ook een blaadje van de quasi-gevoelens en ook van de gevoelens. En ik ga gewoon heel snel erin vandaag, want ik wil jullie tijd geven om te oefenen. Want anders gaat hier en daar uit. Dat is niet de bedoeling. Dat is ook niet de bedoeling. Wanneer je iets moet zeggen en er is al een beetje gespannen, het is gespannen, het is beladen. En je wil gewoon zeker weten dat wat je gaat communiceren, dat goed overkomt. Dus zo'n context, dat is de, alles wat ik zeg vanavond moet je in dat context plaatsen. De eerste stap is de stap van de waarneming. Ik ga even door de theorie heen, dan gaan we even vragen en oefenen. De tweede stap is de stap van het gevoel. De derde is je behoefte. En de vierde is een verzoek. Dus eigenlijk wat je zegt, stel nou dat zie bijvoorbeeld dat iemand, ik kom thuis en ik zie dat mijn tiener dochter, die nogal op vliegend karakter heeft, dat zij binnengekomen is en ze heeft de schooltassen in de gang en de jassen en dan kom ik in haar woonkamer binnen en daar ligt het huiswerk over de tafel. Ze zit achter de computer, de televisie is aan, er is een koekje, het is gewoon een grote zorg. Ik chargeer het even, maar... En ik kom thuis van een drukke dag en ik loop en ik denk, oh mijn hemel. Nou, wat zou ik kunnen doen, of wat zou ik van nature doen, is om te gaan, weet je wel, wat een zooi. Denk je dat ik dat allemaal op ga ruimen? Nou, dat doe je elke keer, weet je wel. Zo gaan, wie kijkt dat allemaal van moeders? Eerst even flippen en dan, ja, vriendelijk goeiedag. En dan zegt ze, dus dan ben ik van mijn preek af. En zegt ze, hallo man, heb je ook een leuke dag gehad? En dan denk ik, oh ja. Maar ja, dit gebeurt dan elke dag. En hoe breng ik dat over op een geweldloze manier? Want eigenlijk wat ik dan doe, als ik zo doe, wat ik net deed, kom ik weer geweld in. En dan schiet zij in de weerstand. En dan hebben we ruzie. En dat wat ik wil bereiken, komt niet binnen. Dus als ik dit stappenplan loop, dan heb ik eerst een waarneming. Dus eerst wat ik zie. Wat zie ik allemaal? Wat zou ik kunnen zeggen van de waarneming? Wat ik neem, wat neem ik waar? Denk met me mee, geef me wat voorbeelden.
Wanorde.
Ja, dus als ik zou zeggen, het is wanorde hier. Eerste zin. Wat is de potentieel gevaar van die woorden?
Nou. Dat er een andere woord zijn achterschaald dan.
Ja?
Ja, wat gezellig hier.
Dat kan ook, afhankelijk van de toon. Ja,
dat is toch een gevaar.
Ja, eigenlijk, ja. Het zit eigenlijk een inherent oordeel in. En wat heel belangrijk is, want als ik zeg het is wanorde hier, dan zit er al ingesloten een oordeel. Dus dan dat is niet geweldloos. Dus een waarneming moet een oordeelvrij waarneming zijn. En dit is de hele kunst van de hele model, want dit is het allermoeilijkste stap. Dus hoe doe je dat? Hoe zeg je dat? Terwijl van binnen alles stijgt, hè? Hoe maak je een oordeelvrije ruimte? Want alleen in een oordeelvrije ruimte kan verbinding plaatsvinden. En daar gaat het om. Als ik verbinding kan maken met haar, dan gaat zij vanuit haarzelf de motivatie vinden om iets te doen dat ik wil. Want dat is verbinding. Er is een connection. Als ik geen verbinding heb, dan gaat het gewoon niet gebeuren. Dan gaat ze misschien of rebelleren of aanpassen. He, dan gaat ze over mijn broer lijkt zeggen, of gewoon die tienertaal. Misschien doen jullie tieners dat niet, maar die voor mij wel. Of ze gaat zeggen, ja maam, draag, en dan gaat ze doen. En een week later is het net zo. Want het was niet vanuit haar hart. Het was echt vanuit, jij bent mijn moeder en ik ben mijn dochter en het moet. Dus hoe maak ik de connection, hè, vanuit de verbinding? Dan moet ik eerst een stap een oordeelvrij ruimte zijn.
Even terug naar de hal.
Ja, terug naar de hal. Hoe bedoel je dat?
Nou, hier opnieuw even daarvoor gezinnen. Dat is ook
gelijk. Ja, vooral in een conflict situatie. Kijk, als er geen conflict is, zoals ik zei, als er verbinding is, dan eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Dat is de communicatie die vanzelf komt. Maar wanneer er een potentieel conflict is, wanneer het beladen is, wanneer het heel belangrijk is, moet je bedimmen. Dus een oordeelvrij, ik geef jullie een voorbeeld, een oordeelvrij waarneming is, ik zie dat je vast ligt in de gang. En ik zie dat de koffiekopje is. Gewoon wat je ziet, meer niet. Gewoon oordeelloos, ik zie dat de spullen op de grond zijn. Gewoon echt een oordeelvrij stukje. Wanneer je dat hebt, dan ga je naar je gevoel. En ik voel me daar, en dan ga je op je lijst kijken, want ik ga het niet invullen. Wat zou jouw gevoel zijn in zulke situaties? Niet te kwaad gevoelen, want daar zit al een interpretatie in.
Ja,
Onbehagelijk? Onrustig misschien? Wat nog meer?
Geïrriteerd?
Overweldigd? Kan van alles zijn. Ja, als je, dan, maar dat is er geen probleem, hè? Als je gezellig
bent.
En als je daar eens in voelt, dan? Nou, boos is dat. Ja, dat kan, maar dan is het dan. Ja, dat kan absoluut, maar het hangt van de oorzaak van de boosheid af. Want boosheid is vaak een secundair gevoel. Dat kan. Dan kan je zeggen, ik voel me echt heel boos. Of ik voel me gewoon die dingen op het lijf. Dan hebben we nog meer wat je kan zeggen. Ik voel me moe en ik voel me moedeloos. Dat zou ik zeggen, want dat zou een gevoel zou ik hebben. Ik voel me moedeloos. Want, en dat is de derde stap, kom je, want ik heb een behoefte, dat hoef je niet zo te zeggen, maar je hoeft, kijk, ik doe het nu heel klinisch, hè? Heel klinisch formule. Ja, nee, je doet op een soort stapsgewijze, ja. En als je het onder de knie hebt, dan gaat het vanzelf op een meer natuurlijke manier. Maar net zoals alles, je weet, eerst van onbewust, onbekwaam, naar bewust, onbekwaam, naar bewust, bekwaam. Dat is die uiteindelijke stap. Naar onbewust en dan naar onbewust bekwaam. Dus het is gewoon een beetje een proces. Maar dan zal ik zeggen, ik zie jouw spullen in de gang en ik zie overal in de woonkamer de dingen op de vloer liggen. Ik voel me moedeloos. Want als ik thuis kom, dan heb ik een behoefte aan gewoon rust en een gezellige omgeving. Wil je graag nu al je spullen opvangen? Geweldloos communicatie. Hebben we bij mezelf gehouden. Ik maak een verzoek, wat zij wel. We gaan straks naar elke stap kijken. Maar dat is het is een simpel recept. Maar als je het volgt en als je elke stap lang stukje bij beetje neemt, dan neem je de andere aan. Dan vermijd je de ruzie en zoek je de verbinding op. En dan kan zij als Tine zeggen, Harry, weet je, dat zal ze niet doen. Dan moet je even goed horen door al die laagjes heen. Van haar waarneming, haar roman, ik kom net uit, ik voel regengebied. En ik ben helemaal weg. Ach, nou, je had je gevoel. En, ik moet even zitten. Vind je het goed als ik over 5 minuten doe? Ja, prima. Dan heb je een win-win situatie. En daar gaat het om. De verbinding met elkaar. En als volwassen, voor degenen die hier nog 4 hebben, is het onze taak om het eerst te doen. Hetzelfde principe geldt in een huwelijksrelatie. Gewoon de 4 stappen doornemen. Ook onder vrienden, in de familie, in de gemeente. Overal kan je, met collega's op je werk, als je een vervelende collega hebt, overal kan je dat model toepassen. We gaan kijken naar de valkuilen. Want dat is duidelijk, hè? De waarneming, de gevoelbehoefte. Ik moet een paar dingen nog zeggen. Je gevoel is een signaal. Volgens mij heb ik de afgelopen 4 gezegd, denk ik. Je gevoel signaleert iets. Het is niet goed of fout. Gevoelens zijn niet goed of fout. Dat was een soort theologie. Jaren geleden. Dat je gevoel, vooral als het negatief is, was, is fout. En dat moet je gewoon negeren. En daardoor zitten wij nu in de 20 jaar later met al die christenen die burn-out zijn. Want ze hebben geleerd om hun gevoel te negeren. En daardoor gaan ze continu over hun grenzen. Waardoor ze dan heel veel problemen komen en komen uiteindelijk bij de verre keuze. Dus je gevoel is niet altijd te negeren. Het simuleert iets. Het is net zoals je olie lag op je dashboard. Is dat ook in Nederland
voor? Niet olie lag, hè? Je controle lag.
De controle lag voor die olie. Hoe noem je dat dan? De oil lamp, zeg maar. Heron? Ja.
Ik hoor olie lamp en dan denk ik aan een.
Oh, jij dacht van de olie. Ja, ja. Oh, je maakt er helemaal niet van. Die olie lamp op die dashboard. Nee, dat denk ik op die dashboard. Ja,
controle
lamp voor je olie of de ding. Nou, kijk, als je dat ding ziet branden. Dan ben je gewoon stom als je doorrijdt. Mm-hmm. Toch? Want dat olielamp, stel nou dat je zegt, goh, wat een vervelende olielamp. Dat rood ding, dat vind ik zo fijn, ik kan het gewoon niet goed op de weg leggen. En je pakt een stukje papier of iets, en je doet het niet voor dat lampje, zodat je weer rustig kunnen rijden. Nou, dat doen heel veel mensen binnen de gevoelens. De boze, onrustige, paniekgevoel, daar is gewoon niet over nadenken. Ik ga alle schriftgedeeltes memoreren, die zeggen dat het er niet is. En ik ga gewoon het uitdrijven in de naam van Jezus. En het is de boosheid, het is de vijand die mij aankomt. En ze doen alles om het gevoel te verdringen. Maar een gevoel simuleert iets. En heel vaak moet je kijken, wat zit eronder? Wat simuleert het eigenlijk? Is het een overtuiging dat mis is? Is het iets dat niet verwerkt is? Is het iets in de omgeving dat niet klopt? Of iets in mezelf waar ik vast zit? Gewoon, het kan van alles zijn. Eén van de dingen die een gevoel signaleert is een behoefte. Dus daarom heb je een lijst van gevoelens en behoeftes. En dus vooral in dit model is het belangrijk om te kijken van, oké, dit voel ik. Welke behoefte stimuleert het gevoel? Want ik heb afgelopen keer uitgelegd dat de wetenschappers zijn achtergekomen dat al die gevoelens op jouw lijf, de behoeften op jouw lijf, zijn wereldwijd. Universeel. Dat elke stam, elke cultuur, elke generatie, iedereen van verschillende werelddelen hebben deze gevoelens. Gelukkig zei ik ook afgelopen keer niet allemaal op dezelfde tijd. Maar dat hebben wij, dat zijn mens eigen. En deze behoeftes hebben wij. En heel vaak worden onze gevoelens, die komen voort uit een vervulde behoefte of een niet vervulde behoefte. En heel vaak in communicatie met elkaar zijn de irritaties en die onrust en de dingen die zijn moedeloos, is heel vaak signaleert een behoefte. Dat voorbeeld wat ik net noemde, ik voel me moedeloos. Dat signaleert dat ik heb een behoefte als ik thuis kom, dat ik even neer kan proppen en dat het gezellig is, dat het opgeruimd is. Als iemand, als ik met Chris aan het praten ben en hij de telefoon gaat, hè, dat doet hij vaker, en hij is naar mij luisteren, ik ben over de hele diepe dingen aan het praten, dan gaat hij naar de telefoon. Kijk je naar de telefoon, kijk je wie er is. En daarna zie ik dat zijn aandacht bij de telefoon is. En dan voel ik mij, ik voel me boos. En ik voel me, ik voel me onbegrepen. Of jij hebt dus een vraag. Dan voel ik me. Ik voel me verdrietig. Of ik voel me. Dat is een kwaadgevoel, voor mijn gekweekt. Het is heel mooi, jullie roepen gevoelens en ik zeg dat het een kwaadgevoel is. De reden waarom is eigenlijk in die kwaadgevoelens zit al een interpretatie. Er zit al een interpretatie van jij doet iets. Dus ik voel me niet gehoord, dus jij hoort mij niet. Dat is, niet gehoord is niet het gevoel. Het is een idee. Ik heb een idee dat ik niet gehoord word. Maar dat is geen gevoel. Gekwetst is een gevoel. Dat voel je. Fijn. Dus. Ik voel me geraakt. Dat zijn allemaal gevoelens. Dus de kwade gevoelens is een van die valkuilen. Mag ik jou dus dat is heel belangrijk. Daarom heb je de lijst gegeven, want dat kan ook misgaan in de communicatie. Als je het kwaadgevoel gebruikt, kan je gevoel gebruiken, dan kan die andere reageren. Op de verkeerde manier, dan kan het de verbinding breken. Dus als hij dat doet, heeft hij een gevoel van gekwetst. Want, wat is mijn behoefte? Waar heb ik behoefte aan? Ik heb behoefte aan aandacht. Of aan erkenning. Of aan lijst heb ik niet, maar dit weet ik uit mezelf. Ik heb gewoon een behoefte aan erkenning en aan aandacht. En dus dat kan ik dan teruggeven. In plaats van te zeggen, jij luistert nooit naar mij. Je bent alleen maar bezig met de telefoon. Nou, dat is niet geweldloze communicatie, want er zit een oordeel in en er zit een eis in. En dus met de wijzende vinger. Maar als ik zeg van, ik zie dat je kijkt naar de telefoon. Dat is een oordeelvrije waarneming. En ik voel me gekwetst of bedroefd. Of gewoon niet lekker. Want ik heb een behoefte aan de aandacht. Vind je het oké als je de telefoon uitkomt? Heb dat verbinding. En dat kan zoveel conflicten oplossen, dat soort manier van communiceren. Oké, dus de valkuilen. Zijn er eerst vragen over dat stukje?
Ja, ik moet wel iedere keer denken aan wat nou als die ander dat kunt opvangen.
Ja, nou precies.
Wat nou heb je dan toch dat gevoel van die pijn of wat
ja,
dan ook?
Ja, dat gaan we straks dan naar kijken. Ja, dat is inderdaad zo.
Dan sta je ook gewoon weer stil.
Ja. En dan komt de, precies, die andere heeft, en dat heb ik uitgelegd afgelopen keer met die roepels, hè. Die andere is volledig verantwoordelijk. Jij bent volledig verantwoordelijkheid voor hoe jij communiceert. Maar dat is geen garantie dat die andere dat ook gaat doen. Want God heeft ons met een vrije wil gegeven. Hij stelt zichzelf ook kwetsbaar op, dat wij hem ook af zouden wijzen. Hij draagt het niet, hij dwingt ons niet. En dus er is in alle relaties, het moet er een mate van loslaten zijn. Van rouwen. Henry Cloud en John Townsend, die zijn de auteurs van Grenzen. Hè? En ik weet niet hoe je dat kan zeggen in Nederland, maar ze zeggen het heel mooi in Engels. En jullie kunnen het voor mij vertalen. Ze zeggen, je hebt een keuze. You either make the other, either you feel sad, or you make the other one bad. Dus of je kiest om te rouwen, verdrietig, ja, hij pakt het niet. En als je dat niet toelaat, dat rouwen, dat is pijnlijk. Als je dat niet toelaat, dan moet je die andere aanvallen. Dan moet je met de vinger, hij doet het verkeerd, of zij doet het verkeerd. Dus elke keer als je de neiging hebt om die andere aan te voelen, om te oordelen, om te af te vragen, is het heel vaak dat er een behoefte in jezelf hebt waar je niet bij stilgestaan hebt en je niet gerouwd hebt dat het niet vervuld wordt. Want kinderen van 2 hebben de narcistische eigenschap dat al mijn behoeftes worden onmiddellijk vervuld worden. En dat is heel grappig, hè, als je 2 zijn. Het is niet meer grappig als je 52 zijn. Of 40, of 30. Het is ook bijna niet meer grappig als je 16 of 17 zijn. Dat zit ook in het narcistische fase. Dus volwassenheid is wanneer je kan rouwen, kan je zeggen, nou,
hoe doe je dit
nou? Nou, dat is een andere seminar. Rouwen is ook een hele proces, hè. Ja. Dat kan ik niet op mijn eerste stap eens toelaten. Laat voel de pijn. Voel de pijn. Voel het gewoon.
Ja, ik schiet ook wel schoon in tranen. Dan voel ik hem zo dat ik denk van, oh, dan heb je die huilen van het weer.
Nou,
eigenlijk moet je dat gewoon toelaten in plaats van rest.
Je hebt natuurlijk je echo's, hè? Van degene die groundwork gedaan hebben. Wie heeft de groundwork training gedaan? En jullie weten wat echo's zijn. Natuurlijk heb je echo's die je kan overspoelen, maar dat is ook jouw verantwoordelijkheid. En heel vaak kan je niet rouwen omdat je overspoeld wordt door een echo. Dus, maar dat is ook weer een andere training. Dus dan gaan we bij geweldloze communicatie vanavond. Maar dat is duidelijk, hè? Wat doe je dan? Ja, dat is dan. Maar jullie zijn hier om te leren van jouw kant hoe je op een geweldloze manier kan communiceren. Oké, valkuilen. De valkuil bij waarneming is dat je in gaat vullen. Dat je een etiket op gaat plakken. Bijvoorbeeld, de huis is rommelig. Dat is ook een etiket. Hè? Niet van, ik zie spullen op de grond. Dat is een heel andere. Of je ziet het slordig uit. Dat is ook een etiket. Ik zie dat je haar nog niet gekamd hebt. Dat is een waarneming. Zie je het verschil? Of een interpretatie van als iemand met de kop op de tafel doet, dan kan je zeggen, goh, je bent boos, hè? Dat is een interpretatie, in plaats van te zeggen, dat kopje heb je stevig neergezet. Dat is een waarneming. En dat is echt een kunst hoor. Om iets te, ik wil dat je nu het eerste stukje, want dit is moeilijk. Ik wil dat je nu bedenkt van die afgelopen week of vandaag. Van iets waar je boos over was. Iets dat iemand anders deed waar je boos over was. Of geïrriteerd, of verdrietig. Weet je wel, iets wat niet leuk. Heb je het? Oké. Nu wil ik dat je denkt van de eerste neiging dat je had met een oordeel. Wat had je dan gezegd? Geef me wat voorbeelden.
Op school, als ze een huisje moet maken en moet zeggen dat je het huisje moet maken. Maar ik wil ook wel zeggen van je hebt het nooit, je doet het nooit.
Ja. Dus dat is je eerste neiging.
Ja.
Ben jij je?
Ja.
Je huid het weer niet gaan, je doet het nooit.
Ja.
Dat is je eerste neiging. Ja. Wat andere voorbeelden? Kom op, we zijn allemaal mensen. Ik ga niemand vertellen. Michiel zit er wel op de website. Wat is je eerste oordeel? Ja, maar is dat wat je zegt? Hè? Jij zit op een stoel? Ik zou zeggen, goh, wat ben jij geopend, zeg? Wat is je oordeel?
Dat helpt niet.
Nee, wij weten dat het niet helpt. Maar ik heb
het
niet
in
maar wat is je eerste neiging?
Ja, ik vind het wel leuk. Ik denk altijd dat ik steeds moet
leren. Ja, je hebt het nog steeds niet geleerd. Ja, dus wat nog meer? Om dit te opnieuw. Wat heb je de neiging om te zeggen?
Nee,
jij
zegt ook al
de laatste. Allemaal op de laatste moment. Dat klopt. Ja. Wat nog meer?
De invulling. De vertellen dat iemand je
aanvoelt. Ja. Dat is irritant, hè? Ja. En wat moet je dan zeggen? Welke woorden gaan door je hoofd? Ja?
Oké.
Hou je mond nou eens even gezien. Ja. Oké, dus dat kennen wij allemaal. De neiging om te de dingen die wij als mooie mensen die Jezus lief hebben, dat wij inslikken. Maar die er wel zijn. Hè? Ik wil dat je ditzelfde situatie neemt en even met je buurman of buurvrouw, even een tweeën, overleg. Wat zou je kunnen zeggen die alleen maar een waarneming is? En dan ga je straks heel snel gaan we één waarneming naar die andere zeggen. Dan ga ik checken of ze allemaal oordeelvrij zijn. Volg je mij? Begrijp je wat ik wil?
Nee.
Oké. Twee vallen. Twee. Dan ga je situatie heel kort delen. Het is niet een therapie-sessie. Dus in één zin zeg je wat gebeurd is. En dan ga je samen met elkaar zoeken naar, wat had ik kunnen zeggen dat alleen een waarneming was. Dus niet de hele stap, alleen de waarneming. Net zoals ik zei, er liggen spullen op de grond in de hal. Een waarneming. Je hebt 2 minuten om dat te doen. En dan ga ik checken. Net zoals de juf dat doet. Je krijgt een krulletje van mij als er een oordeelvrije waarneming is. Ja? Is het nu duidelijk? Je hebt 2 minuten.
Dit is heel erg zuinig geweest, hè?
ik zie dat je mijn auto met ballen. Ik zie dat je mijn bal tegen mijn auto hebt geschopt.
Ja, oorlogpijn. Nog ietsje oorlogpijn. En ik zie dat jouw bal tegen mijn auto aangekomen heeft. Of
aangeschopt.
Het is net even een neutrale waarneming. Ja, maar dat is een goede richting.
Ja, ik denk dat zij een betere waarneming.
Nee, ik kom het niet.
Ik kan het ook. Ik ben iemand om 3 uur. Dat kan niet.
Oké. En dan wil je wat zeggen tegen die persoon?
Nou, die heb ik ook gebeld. Of hij dan ook die wist dat hij een afspraak had.
Ja, dus je vroeg van, en hoe zeg je dat van oordeelpijn en niet?
Ja, weet je, weet ik, wij hadden toch een afspraak samen.
Hoor, wij hadden toch een afspraak, hoor je dat?
Ja.
Ze vinden het heel moeilijk. Dus het is
ja,
niet, ja, dat snap ik, maar als je het verbinding, dus dan, ja, maar het is niet een oordeelvrije waarneming, maar een oordeelvrije waarneming. Want die wordt toch is verlaagd.
Ja.
En
ja.
Dit is heel erg moeilijk om te leren, want dat doen we allemaal de hele tijd. Maar als je zegt bijvoorbeeld in mijn agenda stond dat wij een afspraak hadden om te leren. Dat is die waarneming.
Ja, een beetje woordenspel, maar ze
moeten. Taal is heel belangrijk.
Ja,
een beetje.
En als het de verbinding, als je de alles in. Kijk.
Ja, maar ligt dan niet de vraag. Als je in een vraag in de vorm. We hadden toch een afspraak.
Nee, dat is niet nodig. En je hebt gelijk, dit is heel moeilijk, want het zit zo ingebakken dat we op deze manier communiceren. Het is net bijna alsof je een andere taal leert spreken. En dit is vooral, en zoals ik zei, dat hoef je niet in alle situaties toe te passen. Maar wel als het heel erg cruciaal is. Dus als je merkt van die persoon is gevoelig, dit kan toch. Van afstand leiden, dan is het heel belangrijk om deze regels te passen. Oké,
ja, ik, we hadden allebei wat. Zal ik dan maken? Als mijn man te laat komt eten. Ik ben te laat voor het eten.
Oké. Dat is niet een oordeelvrij. Dus een oordeel, kijk, je denkt te laat, het is allemaal nuance.
Ik denk te laat zijn.
Okay, maar je bent
laat.
Dat is beter. Maar als je zegt, als je niet, je kan het meer neutraler maken door te zeggen, het is 6 uur oud. Het is 6 uur, of de tijd die je, maar hoe weet je dat hij laat is?
Nou, we eten om 6 uur, dan komt je om 6:15.
Oké, dus wij eten om 6 uur en jij komt nu thuis.
Ja, hij werkt bijna.
Oké, je komt nu. Maar inderdaad. Ja.
Wat is dan fietslicht voor de voordeur? Weet je dat je fiets nog ligt voor de voordeur?
Ja. Ja, dat is goed, maar dan de verzoek, jij haalt, dat verzoek komt straks. Dat weet je dan. Dat kan aan het eind komen. Dus als je zegt, jouw fiets ligt bij de voordeur. Dat is dan de waarnemingsstuk. Dus eerst oefenen in het waarnemingsstuk. Jouw.
Nou, als ik dan roep voor de koffie, hij werkt thuis. En dan het duurt te lang. Naar mijn zin.
Ja.
En dan kwam hij wel eens beneden en zei: joh, dat doet dat toch lang? En dan werd hij heel geïrriteerd.
Ja.
Maar na de dag dat ik dan zeg: van, had je nog iets te doen?
Ja.
Ja. Nou, en dan blijft de sfeer goed.
Ja, dat is wel goed. Het is niet echt een waarneming. Want
ja, dat is daar aanzetting in kan komen.
Ja, precies. Ja. Maar het is wel neutraal en dat is wel belangrijk.
Maar de sfeer blijft dan wel goed.
Ja.
Want hij dan zegt: van, joh.
Precies. Dus als je zegt van wat is een goede waarneming voor de situatie. Dus een geweldloze communicatie is moeilijk toe te passen als je moe en gestrest bent, want soms duurt het even voordat je de waarneming kan vinden. Ik roepte jou voor koffie. En dat was 5 minuten geleden. Dat is een waarneming. Dan gaan je door met een gevoel. Oké, nog een paar. Ik denk dat we gaan niet door alles heen, maar anders gewoon met klaar. Wie wil echt hun waarneming zitten?
Ik heb een vrouw die al een teken krijgt.
Zeg het nog een keer?
Een voorstelling van 12 uur over de hele klaar. Ik kom er 3 minuten later.
Ja.
Dan zeg ik, ik heb ook zin in jouw lekker eten. Maar dat weet ik niet, dat het altijd lekker is. Ik heb zin in jouw lekker eten.
Ja, dat is een hele mooie zin. Het is niet een waarneming. Want waar heb jij last van?
Dat is een waarneming.
Wat heb jij last van? Heb jij last van deze boodschap die wat we die 3 minuten later?
Nee,
dat
heb ik geen last van.
Okay.
Tenminste, ik heb
het
ver
weggestopt, dus dat kan niet zijn. Ja. Maar je zei, ik vroeg jullie om een situatie te bedenken waar je boodschap was ook geïrriteerd over.
Nou,
oké, je was geïrriteerd, dat zei je wat zei, omdat jij 3 minuten later was.
Ja.
En wat zag, hoe zag je aan haar dat zij geïrriteerd was? Hoe hoorde je dat?
Dat hoorde ik, ja.
Ja, dat hoorde je in haar toon?
Ja.
Ja, en wat voor toon was dat? Wat was de waarneming? Wat neem je dan waar dat ze geïrriteerd is? Dat is het. Kijk, ik vul het even in omwille van de tijd, maar dan kan je zeggen, ik merk dat je niet naar me kijkt. Of ik merk dat je toon scherp is. Of ik merk dat je wegsnijdt. Gewoon de pure waarneming, wat je ziet. Dat is de neutrale waarneming. En ik heb het gevoel, dat gaan we ook straks zeggen, dat je geïrriteerd bent. Of voel je geïrriteerd. En dan kan je het ook gebruiken voor jezelf, maar je kan het ook gebruiken voor empathie. Wat gebeurt bij die ander? Nog eentje, dan gaan we door. Van de waarneming. Jullie hebben nog een waarneming die je moet testen.
Nou, gaat tussen mij en mijn moeder. Ik begrijp aan dat wat je zegt, dat jij gezamenlijke activiteit heel belangrijk vindt.
Ja, dat is de waarneming.
Dat was zo'n overwinning.
Ja.
Want ik voel het.
Dat is een waarneming.
Ja.
Het is een waarneming van wat hij gezegd heeft.
Ja.
Ja. Dit is, kijk, als je dit kan pakken, dit is de hele clue van alles. Als dan die oordeelvrije ruimte te creëren. Het is heel belangrijk, want het zit zo in ons taal en het zit zo in ons denken. Dat het voelt gewoon eigen en natuurlijk. En om het niet te doen, voelt heel erg, goh, hoe ga ik dat dan zeggen? Vooral als je het voelt, hè. Vooral als je boos of geïrriteerd of... begrijpen jullie wat ik bedoel? Nou, als ik jullie waar zou nemen, nu. Wat zal ik zeggen? Ik zou zeggen bijvoorbeeld, nee, ik laat jullie oefenen. Nee, ik doe het eerst voor en dan laat ik jullie. Oké, je zit met je handen zo en je speelt met je, of je beweegt je ring. En nu knik je. En dan, jij hebt je pen in je hand. En je klikt, en je kijkt me aan, een kleine glimlachje, en geïnteresseerd. Ik neem waar wat ik zie, meer niet. Ik vul het nu niet in, want ze zeggen van, ik weet niet wat ik in zou vullen, maar soms kunnen we dingen invullen door het project, maar gewoon pure waarneming. Kijk elkaar aan nu, gewoon je buurman of je buurvrouw, en zeg 2 dingen die je waarneemt.
Bij het communiceren, dus bij het uitspreken. Dat kun je rekening mee houden. Maar in je emotie kun je dat niet uitkiezen.
Nou ja, ik ben even na te denken, van dat kan je wel meer. Want dat is wat een therapeut moet doen. Dat doe ik dagelijks in mijn werk. Maar dat is wel een heel veel training en zelftherapie voor het kunnen. Dus ik begrijp je kunt. Toch kan je verkeerd. En dat is heel belangrijk. Zoals ik zei, dit model is niet. Dat is niet iets wat je doet elke seconde van elke dag, van elke week. Want daar word je helemaal gestoord van. Mm-hmm. Maar in benarde situaties, hier heb ik het over, wanneer het misgaat. Dan is het heel erg belangrijk. Want dan dat is juist die oordelen die de boel verpesten. Begrijpen jullie allemaal wat ik bedoel nou met een daling? Oké, gaan we de volgende stap. De valkuil van... Het gevoel is een quasi-gevoel. En daar heb je een lijst van, want quasi-gevoelens zijn niet echt die primaire wat je voelt in je lichaam en je gevoelens, maar die zijn gevoelens waar er een interpretatie erbij is. Bijvoorbeeld, ik heb het idee dat, ik vind dat, ik denk dat. Dus ik voel me aangevallen. Dan zeg je eigenlijk, want ik denk dat jij mij aanvalt. Dat is wat je eigenlijk zegt. Of ik denk dat ik aangevallen ben, dus iets dat mij gebeurt, dus dat is geen gevoel. En als ik werk met stellen en relatietherapie en dan zegt eentje, ik voel me aangevallen, dat gaat de communicatie niet helpen, want dan die andere, die voelt gelijk aangevallen, want hij zegt dat zij hem aanvalt. Ja. Dus, of ik voel me afgescheiden, ik word er niet bij. Ik heb een gevoel dat ik er niet bij word. Dat is geen gevoel. Dat gevoel is alleen. Of eenzaam. Dat is een gevoel. Of verdriet. Dat is een gevoel. En nee, en het verlaten is een kwaadig gevoel. Want je zegt eigenlijk, ik word verlaten door iemand. Een gevoel is eenzaam of alleen of verdriet. Snap jullie het principe? Het is heel moeilijk om het allemaal om die kwaadig. Want die zit zo in onze taal. Hè? Het is heel moeilijk om het te kijken. Maar je kan even door de... Door de lijst van jezelf. Dat is de valkuil van de gevoel. De valkuil van de behoefte is een verstrengeling van behoefte en strategie. Wat bedoel ik daarmee? Voor elk, kijk, we hebben die 51 behoeften. Hè? En wat wij, voor elke behoefte. Kunnen we verschillende strategieën, wij kunnen verschillende strategieën hebben om de behoefte te vervullen. Dus stel nou dat ik, wij hebben één auto en wij zijn, Chris en ik zijn allebei drukke wezentjes. En dus we hebben heel vaak, moet heel vaak plannen van wie heeft de auto wanneer. Want ik ben opgegroeid in Nieuw-Zeeland en in Nieuw-Zeeland zijn er niet zo'n fiets. Dus de allerergste, een van die allerergste dingen die mij kan overkomen, is dat ik ergens in de donker en de regen naar hem toe moet vliegen. Dat is gewoon, nou dan kan je net zo goed doodgaan en bij Jezus zijn, want dat voelt gewoon, dat voelt zo zielig en verschrikkelijk. En ik weet dat jullie allemaal bikkel zijn en flink en stoer. Nou, ik ben het. Ik vind het verschrikkelijk. Ik fiets op een warme dag in de zomer als recreatie. Dus... Chris, hij is ook gewoon Nederlanders. Die zo, hè? Dus ik denk altijd, kijk, ik kan mijn auto hebben en hij kan fietsen. Dat is een goede oplossing. Ja. Dus dat is mijn strategie, om mijn behoefte te vervullen. Nou, dan hebben we een lange ruzie een keer, of een meningsverschil over wie heeft de auto. Nou, ik kan zeggen, ik ga morgen, of morgen moet ik in Haarlem zijn om 11 uur. En ik heb een gevoel van, ik ben bij de behoefte. Ik heb een behoefte voor de auto. Ik heb een behoefte voor de auto. Ik heb de auto nodig. Ja. Ik heb de auto nodig. Behoefte. Maar eigenlijk, dat is niet mijn behoefte. Wat is mijn behoefte?
Om
naar
veilig
snel te komen. Ja, precies. Mijn behoefte.
Niet de fiets.
Mijn behoefte Mijn behoefte is de zekerheid dat ik om 11 uur in huis moet. Dat is mijn behoefte. Niet de auto. De auto is mijn strategie. Snap je? Dus voor elke behoefte kan je verschillende strategieën hebben. Dus ik heb een behoefte voor zekerheid. Daar heb ik een behoefte aan, want ik heb een supervisieafspraak en ik wil niet laat zijn en ik wil daar komen. Dus ik heb een behoefte om zekerheid. Dus ik kan zeggen tegen Chris van, ik voel me onrustig, want ik zie in jouw agenda dat jij ook iets hebt. En ik heb een behoefte aan zekerheid, want morgen moet ik in Haarlem zijn om 11 uur. Dat is geweldloze communicatie. Nou, voor elke behoefte zijn er verschillende strategieën. Wat zijn mijn verschillende strategieën? Nummer 1 is de auto, hè? Nummer 1. Dat is de auto. Dat ik in de auto stap, is een volle tank. En dat ik geen rode lamp, en dat ik gewoon geen file, dat ik gewoon door ga rijden. Dat is nummer 1. Dat is mijn favoriete strategie. Maar er zijn ook meer strategieën, hè? Wat voor andere strategieën zijn er? Ik kan met de trein. Ik kan iemand vinden die mij kan brengen. Ik kan elkaar voelen. Ik kan misschien overnachten daar bij vrienden. En dan lopen. Ik kan een auto lenen van iemand anders misschien.
Fietsen.
Naar Haarlem. Die heeft het dus meestal, kijk, en dit is de clue, meestal voor elke behoefte kan je 5 strategieën nemen. En je hebt je favorieten, hè?
Ja,
je hebt je favorieten. Maar het wordt niet, als je alleen, als je zegt, nee, er is geen andere mogelijkheid, ik moet die auto hebben. Dan is het niet meer geweldig als communicatie, want dan heb je geen verzoek, dan heb je een eis. Dus je kan alleen geweldloze communicatie hebben wanneer er een verzoek is. En je kan alleen een verzoek hebben wanneer er meer dan één strategie is om dat behoefte te vervullen. Is het duidelijk? Dus stel nou dat je behoefte is aan... ik heb een behoefte aan, aan erkenning. En de persoon met wie je ruzie hebt, die is... Die gaat je dat erkenning niet geven. Die liefde tikt. Wat is je strategie dan om toch in jouw leven te zorgen dat je toch erkenning krijgt? Of ligt het alleen maar die persoon?
Is je wel iets anders?
Dat is soms moet je van een andere vrouw. Wat zei je?
Ja, je vriendin bellen.
Ja, dat is gewoon toch goed, hè?
Of je vriendin.
Ja, dus je merkt van ik voel me verdrietig, van ik heb een behoefte aan erkenning. En ik zou het fijn vinden als je even naar me luistert. En die persoon die is helemaal niet bestaat. En als alles hangt af van dat situatie, dan zou je een andere strategie moeten bedenken.
Heb je nog misschien een ander woord voor strategie?
Ja, strategie. Een manier om te zorgen dat je vervulling krijgt voor je behoeften.
Een plan.
Een methode of een, snap je, meer de verspreking dat je een, ja, ik kan niet een andere woord echt bedenken, maar gewoon in dat soort lijn, dat je verschillende manieren wegen vindt om naar Rome te komen. Als Rome je behoefte is. Ja. En heel veel zijn we een beetje als die 2-jarige kinderen, dus wij denken van, ik wil gewoon, ik wil het nu en ik wil het op die manier.
Weet
je? Wat zei je?
Ik
wil gewoon die auto hebben, ja.
Ik zit er even, wie bepaalt nou uiteindelijk het jaar op zo'n vraag?
Win-win situatie.
Ja.
Dat is het. Dan heb je 2 mensen. En hier leren we vanuit 1 kant.
Ja, want je geeft nu de andere weg om dit te zeggen.
Ja, en dat is aan haar ook gezegd.
Ja, dat is niet gelijk op te gaan.
Nee, zeker.
Als je ander heel egoïstisch is, dan zeg ik, kan me niet schelen. Ik neem je ook
wel. Ja, precies. Ja, maar dat is, daarom is het geweldloos. Je maakt eerst de verbinding. Ja. En daar heb je ook grenzen nodig. Dus niet de one and all oplossing voor alle conflicten. Je hebt ook andere dingen nodig, zoals grenzen en assertiviteit. Maar daar gaat het vanavond niet over. Het gaat om op een geweldloze manier te communiceren. Ik wil dat je even je situatie neemt waar je net over je waarneming over maakte. En dat je even de twee volgende stappen neemt van wat, hoe voelde ik me en waar had ik eigenlijk behoefte aan. En dat je dat met elkaar deelt. Dus dezelfde situatie wat je net had, of toen je geïrriteerd was, of een nare situatie. Je hebt de waarneming. Hoe voelde je je dan? Kijk naar de lijst, als dat helpt. En kijk naar de behoefte. Waar had je behoefte aan? Is het duidelijk wat ik wil? En deel dat met elkaar. En dan gaan we de volgende stap doen voor de strategieën, maar nog even niet. Dus eerst gewoon het gevoel en de behoefte. Oké, hoe is het daar? Waar liep je tegenaan? Is het duidelijk? Ben je verder gekomen? Die wil delen. Naar die ander.
Ja.
Met een oordeel vaak. Als ik niet in contact kan komen of kan zijn met mijn eigen gevoel en de behoefte daaronder, dan heb ik maar één optie en dat is om het te leggen bij die ander en te oordelen. Kijk, als ik kan voelen, ik ben geïrriteerd of ik ben moedeloos, want ik heb een behoefte aan rust of aan erkenning, dan ben ik verantwoordelijk voor. En dan kan ik daaruit kiezen hoe ik daar op moet treden. Of ik een verzoek kan doen aan die ander, wil jij dat? Want dan maak ik mezelf kwetsbaar en open zodat de verbinding plaatsvindt. Maar als ik dat niet kan, als ik daar niet toe in staat ben, dan kan ik alleen maar zeggen, jij doet niet wat ik wil. Bijvoorbeeld, ik geef je een paar voorbeelden. Jij bent impulsief. Wie heeft ooit dat als oordeel geprojecteerd naar een ander? Ik ben gewoon impulsief. Wat zal daar de behoefte voor zijn? Onder. Wat kan een onderliggende behoefte zijn?
Die ander die dat zegt.
Nou, als ik zeg tegen iemand, jij bent impulsief. Dat is een oordeel, hè? Ja, dan zeg ik, jij bent impulsief. Ik zou bijvoorbeeld, als je dit model doorneemt, dan kan ik zeggen, ik voel me bang. Want ik kan niet op je rekenen. Ik heb het gevoel dat ik niet op je kan rekenen. Dat is niet echt een gevoel. En ik heb behoefte aan zekerheid. Dat is mijn behoefte. Dus dan de spontane beslissingen van die anderen, die veroorzaken paniek bij mij. Dus dat is een hele andere manier van communiceren. Ja, maar dan draai je het om, hè? Ja, en dat is een beetje link, want dan ga je invullen wat die andere behoefte is. En daar heb je geen zeggenschap over. Dus elke oordeel die jij voelt, is een signaal naar jouw behoefte. Het kan ook een signaal voor die andere zijn, maar dan zou je op een geweldloze manier moeten even achterkomen. En sterker nog, denk nu aan iemand, of een tegen iemand, wat je helemaal niet kan uitstaan. Iemand denkt van je, oh, dat is zo. Dat type heb ik zo meegemaakt. Heb je allemaal iemand in je hoofd? Ik ga je helpen. Maar laten we eerlijk zijn, hè. Dus wij weten het niet. Maar misschien dominante mensen, of sterke mensen, of plakkerige mensen, mensen die zuigen. Mensen die duidelijk aanwezig zijn, mensen die te veel praten, mensen die zichzelf niet kunnen beheersen, die altijd huilen, mensen die te lang bidden en gebed groepen. En ja. Heb je allemaal mensen?
Ja.
Mensen die bemoeiachtig zijn. En als je zegt van dat soort typen, of slachtoffertypes, weet je wel, of zwak zijn. Als je zegt van dat soort typen, dan moet ik echt van weg, want ik hou weer in, dat is echt niet goed. Zeg het heel vaak niet van weg. Heel vaak heb je een oordeel naar dat deel in jezelf. Maar dat gaat heel niet, dus dat is gewoon even als dus elke oordeel is een signaal van een tot dan toe onherkende behoefte. Oké, kunnen we doorgaan? Waren er andere dingen die je tegenkwam? Even checken. Kon, lukt het dan om even stil te staan van mijn voelingen en wat mijn behoefte daaronder? Dat lukt het? Ja? Oké, dan gaan we door. Dus dat snappen jullie ook, de verstrengeling tussen behoefte en strategie. Hè? Dat is nu duidelijk. En de valkuil voor het verzoek is een eis. Het moet op mijn manier gebeuren. En nu? En jij bent degene die het moet doen. Niemand anders. Stel nou dat je getrouwd bent met iemand en je hebt een behoefte aan acceptatie. En jouw partner op dat gebied, die kan het gewoon niet geven. Die of die wil het niet geven. Waar laat het jou dan? Wat is jouw strategie? Hoe ga je dit invullen? Zullen we samen even brainstormen? Wat zijn jouw 5 verschillende strategieën? Strategie nummer 1 is dat jouw partner zegt van jij bent de perfecte man, vrouw zoals je bent met alles wat je hebt en ik accepteer alles. Hè? Dat het van je partner komt. Nou, dat gaat niet lukken. En dit is je partner. Dat is strategie die je zegt. Dit was nummer 1, maar die is niet meer een.
Nee.
Dus wat zijn die andere strategieën?
Als je behoefte hebt aan acceptatie.
Ja, want dat heb je soms, hè? Dat zit in je lijst, dat zou je soms hebben. Af en toe heb je dat gewoon behoefte, je voelt het gewoon. Je hebt behoefte dat er iemand is die onvoorwaardelijk jou op dat gebied van jouw leven accepteert. Wat ga je dan doen? Wat is je strategie? Ja, ga je op zoek naar wie? Wie ga je op zoek?
Vrienden.
Ja, ga je vrienden opbellen. Wat nog meer kan je doen?
Ik ga overvliegen.
Ja, Ik ga naar God toe gaan. Hè? Ja, ik kan alle Bijbelversen serieus gewoon echt over mediteren van over die onvoorwaardelijke acceptatie van God. En dat een echte. Je kan een hele mooie lijst maken van al je mooie kwaliteiten en je minder mooie kwaliteiten en er ergens iets betekenisvol doen. Je kan, er zijn verschillende dingen die je kan doen. Je kan een steungroep opzetten. En met je vrienden afspreken, af en toe heb ik dat, dus dan ga je opbellen en dan moet je even gewoon al die leuke dingen aan mij vertellen wat je leuk vindt. Kan je allemaal doen. Maar dan heb je een strategie. En dan kan je, er zijn nog andere dingen die je kan doen, waar je niet de tijd hebben om te bedenken. Maar er zijn ook, je bent geen slachtoffer. Wat is het? Ja, absoluut.
Misschien moet ik veranderen.
Ja, dat kan ook wel een strategie. Ja, absoluut. Ja, dus het is niet gewoon strategie. Wat ga ik doen met dit behoefte? Hoe ga ik zorgen dat ik dat wat ik nodig heb op een andere manier kan krijgen? In plaats van een slachtoffer te spelen dat hij of zij is de enige die het kan doen. Dat brengt je uit het slachtoffer. En dat is dus heel belangrijk, een stukje behoefte, strategie. Een verzoek. Een verzoek is een verzoek is werkelijk een verzoek als je ook nee op kan zeggen. Ja. Dus als mijn tienerdochter niet nee kan zeggen, of niet kan zeggen van nou ik doe het liever over 5 minuten of 10 minuten, dan is het geen verzoek, dan is het een eis. En dan is het niet meer geweldloos. Dus er zitten allemaal elementen in van is het werkelijk een verzoek? En dat kan je alleen een verzoek maken. Als je andere strategieën hebben.
Ja. Wat doe je nou met kinderen, of kleinere kinderen, die gewoon moeten leren om iets te doen? Dan moet je toch soms eisen stellen. Maar als ze dan nee zeggen en niet doen, hoe los je dat dan nog?
En welke leeftijd heb je over?
Ja,
dat is inderdaad belangrijk. Sommige ouders maken te vaak vallen te vaak in de valkuil van niet genoeg duidelijke grenzen hebben met jonge kinderen. Dat hebben jonge kinderen, weet je wel, 2, 3, 4, dat leeftijd hebben ze duidelijkheid nodig. Dus dan geef je hun keuze soms wel een gelimiteerd. Ja, je mag de roze jas of de blauwe jas, maar niet geen jas. Dat is gewoon, je geeft hun keuzes binnen de beperktheid van wat moet gebeuren. En dat is gewoon duidelijk. Kinderen die waar er geen duidelijke grenzen hebben, die voelen zich erg onzeker. En die worden steeds onzekerder. Dus vooral in de puberteit is het tijd om even in de coachesrol te gaan zitten. En dan moet je veel meer, minder directief zijn en veel meer dit model gebruiken. Je kan ook dit model gebruiken met jongere kinderen. Dan kies je een moment. Van als er een heftig moment is, dan. Maar dit is meer tussen volwassenen en tieners, denk ik.
Moeilijk is dat die fase door elkaar lopen met verschillende kinderen.
Ja. Ja.
De ene kind wil dan eigenlijk ook nog niet die andere manier van dat
sleutel. Ja. Ja.
En die wordt dan anders behandeld.
Ja, zeker.
Hoe ze dan afgewezen zijn. Ja. Van die moeite of zoiets.
Ja. Ja, en dan is het de kunst om het oude uit te leggen. Van jij bent 6 en je zus is 14.
Ja.
En dat mocht zij ook allemaal niet. En ik dacht, wat is 14 en jij dat ook kan. En dan bij de tijd dat zij 14 is, dan heb je toch alles verslapt. Derde of vierde kind. Zo gaat dat, hè? Ik mocht het nooit op die leeftijd. Ja, ja. Oké. Nou, we gaan even oefenen weer. Of gaan we even, dan gaan we even naar de spoken maken. En dan gaan we even oefenen. Oh ja, nou, misschien dat ik erop heb. Dus waar het om gaat, is hoe maak ik verbinding met die ander. Ik zeg het nog een keer, dit is vooral in conflict situaties. Conflict met je tieners, conflict met je echtgenoot, conflict met je familie, met je collega's, met je buurman of je buurvrouw. Stel nou dat je buurman of je buurvrouw iets doet wat vervelend is. Het zijn vaak conflictueuze situaties. Ze laten hun hond poepen in jouw tuin of de bladeren van de bomen. Gewoon die dingen waar je denkt van, hé, moet het nou? Hoe ga je dat aan? Hoe gebruik je dit situatie met een, hoe loop je dat model door? Hoe creëer ik ruimte waar een win-win mogelijk is? Waar je de verbinding kan behouden en er respect is voor elkaar. Eerst is mee waar wat je ziet. Tweede is gebruik je eigen gevoelens om te voelen hoe die ander zich voelt. Gebruik je eigen gevoelens om te raden te gaan welke behoefte die ander voelt heeft. En vragen, spiegelend aan die ander wat je vermeent te voelen. Nou, dit is wanneer die ander, wanneer je, je merkt dat iemand anders boos op jou. Dit is waar jij over had, volgens mij, klaar. Wanneer je iemand is boos op jou. Ik wil dat je nu een situatie bedenkt van de afgelopen week of maand of jaar misschien, als je iemand bent die je niet andere mensen boos maakt. Van wanneer iemand boos op jou was. Of geïrriteerd. Of weet je wel, die was helemaal niet blij met wat jij gedaan hebt. Maar ik geef je even een paar seconden om dit te bedenken. Komt op de website, dus ik heb liever dat je nu bedenkt en dat je het opschrijft, anders kan je het straks niet oefenen. Heeft iemand een situatie waar iemand boos op jou was? Wil je dat met ons delen? Dan gaan we je helpen. Ja. Als wij kunnen.
Ik ken iemand, ja? Die was een miskraam.
Ja.
En ik kwam die persoon tegen in een openbare plaats. En ik dacht bij mezelf, als ik daar nu over begin, en ik zat die persoon op het hoog, dan gaat die persoon misschien huilen en dan breng ik haar in verlegenheid. Dus wat ga ik doen? Ik ga die persoon toe en ik ga gewoon wel een vriendelijke band maken, maar ik begin niet over misgaan. Jaren later vond die persoon, zei daarvan dat via een ander mij bij oren, dat ik het enorm hard erover had gevonden, dat ik wel het graag had, maar daar niet over misgaan had. Nou, ik heb toen die tactiek gebruikt van hoe zou ik dat zelf vinden als ik in deze situatie was, in die openbare ruimte en ze zouden mij vragen, zou ik me opgelaten worden, ik zou er niet over willen vragen. Van daaruit heb ik dus gedacht, wat is haar behoefte en heb ik zelf ingevuld en gezegd, ik ga er niet over vragen. Ik had er helemaal mis mee.
Ja, want jij, wat je gedaan hebt, is je hebt geprojecteerd. Mm-hmm. Want je zei al, en dat is de dat is de valkuil van interpreteren en invullen. Mm-hmm. Wat je deed, is je projecteerde jouw gevoelens op haar. Van als ik mij zou huilen buiten, bij andere mensen, stel ik mij opgelaten. Mm-hmm. En dus daaruit handel je. En dus wat je dan doet, is dat je stapt buiten de grens. En weet je nog, de afgelopen jaar heb ik twee huppels. En stapte je buiten jouw grens, in haar grens, en dan ging je met jouw gevoel en jouw alles voelen hoe zij zich zou voelen, en dan handelde je daarna. In plaats van objectief waar te nemen, want jij dacht voor haar. En dat is niet respectvol, dat is grensoverschrijdend. Dus empathie is wanneer je waar kan nemen. En dat je haar ziet, en dat je een oordeelvrije ruimte is, en dat je gewoon waar kan nemen wat je ziet. Dan vindt ontmoeting plaats.
Ja, kun je het concreet maken?
Ja. Waar ik een beetje de mist in loop, is je hebt de situatie van toen, hè? Mm-hmm. En je hebt de situatie van nu, wanneer zij dacht dat jij dat ze boos op jou was en dat je hard was. Mm-hmm. Dus over welke situatie wil je het hebben?
De eerste.
Ja. Oké, dus, maar toen was ze niet boos op jou, toen wist je het niet.
Nee, ze zei
dat
niet. Nee. Op dat moment zei ze
het niet. Dan kan je dit niet toepassen daarop. En je kan alleen toepassen als iemand boos op jou is.
Ja.
Oké, maar heb je dat gemerkt? Nee. Oké, dit kan je alleen toepassen als je het merkt. Want anders is er geen conflict situatie. Het is van één kant. Volg mij? Wat is je vraag? Is je vraag van, had ik... Want jij voelde je op dat moment haar verdriet?
Ja, je
voelde haar verdriet.
Ik wist van haar verdriet.
Voel je dat? Wat zei je?
Ik weet niet hoe je dat
voelt. Nou, als je ziet dat iemand verdrietig is, ziet het, dan als je in contact met je eigen verdriet kan zijn, dan wordt dat opgeraakt en dan kan je meevoelen. En dat is empathie. Als jou van jezelf moeilijk vindt om verdrietig te zijn in de openbaar, als het zwakke plek voor je is, dan kan je dan niet makkelijk contact maken met je eigen verdriet. En vanuit jouw blokkade naar je eigen verdriet, functioneer je ook in een blokkade naar haar verdriet. Zo werkt het ineens in de relatie. Want het is een algemene regel dat als mensen verlies hebben, dat het allermoeilijkste wat ze dan vinden, is dat niemand spreekt daarover. Dat is gewoon overal. En dat is ook onze conditionering als in de maatschappij. Dus dat is niet gericht op jou, maar in het algemeen. En dat is ook vaak omdat wij ons eigen verdriet niet willen voelen. Dat voelt oncomfortabel. Of ongemakkelijk. Of kwetsbaar. Of pijn. Als wij zelf een heleboel verdriet hebben weggestopt, dan als dat omhoog komt, dan voelt het als een tsunami. Die ons gaat overweldigen. Dus dat is een moeilijke, jouw voorbeeld is een moeilijke situatie om dit op te pakken. Het heeft met andere dingen te maken. Is het goed zo? Wie heeft een situatie waar er echt een conflict was?
Ik.
Nee, was eerst. En dan na. Ja.
Nou, ik had even een conflict met mijn moeder van de week.
Hij was boos op jou.
Ja, mijn moeder was boos op mij. Ik was hier
boos. En ik zeker? Ja.
Wat was het geval? Mijn moeder heeft een hulp, die is 87 in de huishouding.
Die hulp is 87?
Nee, mijn moeder is... die heeft een hulp in de huishouding. En die hulp belde mij op. En ze zegt, die moeder heeft nu al twee keer mij afgebeld. Met het argument dat die mijn zuster zou komen. Dus... En ik wist dat mijn zus die niet kwam, dat dat een smoesje was. Oh. Mijn moeder wilde gewoon die hulp niet. Nee. Maar ja, 87, dus wij vinden het als kinderen onverantwoord dat ze zelf op de keukentrap klimt nog en op daar gaat staan om de ruimte te zetten. Dus ik heb mijn moeder gebeld en gezegd van, nou, dat kun je niet maken om twee redenen. Het is voor je eigen bestwil. En ten tweede, iemand die, ja, waar je een afspraak mee hebt, dat die één keer in de 14 dagen bij je komt, die mist haar inkomsten. Dat kun je ook niet maken. Dat is een overeenkomst die je hebt. Die kunnen we niet zo afserveren. Nou, ze vond dat heel kwalijk dat ik zo tegen haar sprak. En ze knikte de haak op te horen. Later belden ze wel weer terug dat ik daar spreek. Dat ze moeten reageren.
Ja.
Maar goed, er was even een...
Er was geraakt.
Ze was geraakt, ja.
Oké, okay, kunnen we dit nemen?
Ja.
Neem waar wat je ziet of wat gebeurt. Wat zou je... Ze pakt op de vrouw, ze belt. Wat is je eerste waarneming?
Nou ja, de hulp die belde mij.
Ja, nee, maar nu hebben we het over de conflict. Niet over de inhoud. Ja. Dus de conflict met je moeder.
Nou, mijn waarneming, ik was wel boos. Ik ben zo
graag. Ja, nee, jouw waarneming over haar.
Dat zij onterecht...
Moeder, je legde de voor neer tijdens onze gesprek.
Ja.
Dat is je waarneming.
Ja.
Dat is wat gebeurt.
Ja.
Waarneming is altijd gedrag. He, wat iemand doet.
Ja.
Ja, dus er is geen oordeel in, dat is wat ze denkt. En dan, hoe voelde zij zich wanneer ze dat deed? Kan je even in haar situatie...
Ze voelde zich natuurlijk gecontroleerd door mij.
Ze voelde zich, en dan gecontroleerd is geen gevoel. Dus hoe voelde zij, stel dat zij gecontroleerd voelt, hoe voelde zij zich? Pak je lijst, ga je lijst en ga even te raden, hoe zou zij zich gevoeld hebben?
Boos.
Ja.
Boos? En wat nog meer? Boosheid kan verschillende laagjes hebben.
Ze voelen zich denk ik ongemakkelijk.
Ja. Nou, ik denk
zeer ongemakkelijk.
Zie je, want ik zeg het, want de hoorn neerleggen is niet alleen ongemakkelijk. Het is vaak een. Zijn er andere gevoelens die zijn misschien voelen?
Manipuleerd.
Ja, dat is niet, dat is toch een kwaadig gevoel, of niet? Ja, dus we weten het niet, hè? Dus we zijn een beetje aan het gokken, een beetje aan het, wat zal het kunnen zijn? Jij zal het dichtst bij zijn, want je kent haar beter dan wij. Maar iemand die de hoorn oplicht, die voelt vaak boos of machteloos.
Wanhopig.
Of wanhopig zou ook kunnen zijn. Als je even de laagjes eronder pakt. Overstuur.
Gekwetst.
Ja. En daar kwam de. Oké. Ja, ja.
Dat wij als het ware hebben met haar interne zaken.
Ja. Want dan kan je ook als iemand, vooral als je ouder wordt en iemand gaat bemoeien over jouw zaken, dan kan je ook heel klein en machteloos en kwets voelen. Het staat dus van het uitgevoel van de boosheid en uit dat boosheid kwam de brede contact.
Ja.
Nou, zou het ook kunnen zijn dat die moeder boos werd omdat ze. Dat het doorzien werd dat ze soesjes maken om deze mevrouw.
Ja, dat zou ook kunnen zien. Zeker weten.
Ja, of ze mij heel boos op dat op haar naam hebt gezet door haar zoon of zo.
Ja, dan word je ook gekwetst, hè? En, ja. Dus je weet er allemaal
in. Ja, ik kan het even toelichten. Ze zei op een gegeven moment ook tegen mij, zo praat je niet tegen.
Ja.
Zo ga je niet met me om.
Ja,
En dat heeft te maken met jouw geweldvolle manier van communiceren.
Ja.
Want dat kan je niet maken, dan heb je mij ook op de kast.
Of
met haar
normen en waarden.
Wat
zei je? Of
met haar
eigen normen en waarden
uitschrijven. Ja, maar als je iemand tegen iemand zegt, dat kan je niet maken.
Ja,
dan ga je met de zoon, maar niet uit wie ze zijn, en misschien later niet, maar van binnen zijn ze in de wereld.
Ja.
Eigenlijk zeg je, jij moet het doen op mijn manier. En wij hebben allemaal het tweejarige kind van binnen, en die zegt, ik vertik het. Misschien zijn we nog wel aangepast, maar er is. Dat is niet, dat maakt je niet de verbinding. En dat zie je doordat ik een hoorn op heb. Dus daarom is in deze situatie het eerste de verbinding maken. Letterlijk de verbinding breken. Zij moest zich uit verbinding trekken. Dus de waarneming is daar had je mee kunnen beginnen. Moeder, ik heb gehoord dat je de hulp twee keer afgebeld hebt.
Ja, zo ben ik ook wel begonnen.
Oké. Okay. Ja, en dan ging je ook naar de kring maken.
Ja, precies. Toen kom je in discussie met elkaar.
Ja.
Ja, dus toen voerde zij het argument aan, ja, maar Inge, dat zou mijn zuster, die zou komen.
Ja, dus dat is een hele discussie.
Ja, maar goed, ik wist dat wel, want ik had lang met mijn zuster, af van mijn zuster gehoord, dat ze vrijdag zou komen en niet woensdag.
Ja.
Dus dat was een smoesje.
Ja,
dus,
en dat is jouw instelling met een smoesje.
Ja.
Dus dan stoel je erin.
Ja, en dat was het ook.
Ja, dat is een heel verhaal. Ja, dat is een heel verhaal. Ja, dat is een heel verhaal. Dus wat je doet, is wat jullie gedaan hebben, je gebruikt je eigen gevoelens om te raden te gaan welke behoefte die ander voelt of heeft. Welke behoefte had jouw moeder in dit gesprek gedaan? Welke behoefte had ze?
Erkenning. Ja, erkenning denk ik. Dat haar, zeg maar, gevoelens, haar situatie om die hulp, zeg maar, af te bestellen.
Ja.
Dat die belangrijker was als, zeg maar, de norm en de, of de normen en waarden.
Stel je erkenning gaf, welk gevoel denk je, om jouw woorden te gebruiken, welk gevoel lag onder de smoesje? Waarom zou zo iemand die 87 is, een smoesje moeten bedenken om een hulp? Wat voelt zo iemand?
Ze wilde op dat moment niemand in huis hebben, ja, ze wilde alleen zijn.
Hoe voelde ze, wat was haar behoefte dan? Om alleen te zijn.
Om alleen te zijn, ja, op dat moment, ja.
Stel, het zou kunnen zijn dat haar behoefte ook van niemand, om even zelf te mogen gaan, om ruimte te hebben.
Ja.
En dat is waar geweldloze communicatie goed in komt, want dan kan je haar behoefte erkennen. Weet je, als je daar komt, van wat is het gevoel, wat is het behoefte. Moeder, ik hoor een behoefte hebben om zelf dingen te mogen bepalen. of om alleen te zijn. Of gewoon dat je ruimte hebt. Hoe kunnen wij jou helpen om dat te hebben en ook te zorgen dat het verantwoordelijk hulp voor je is? Hoe kunnen we het een win-win situatie? Dan hoef je niet uit de verbinding te trekken. En dat kost heel veel energie om te raad gaan worden het gevoel en hoe is het behoefte. En dan, kijk hoe lang de ons geduurd heeft, 10 minuten, om even het verhaal te horen en dan te dalen als het ware in iemands leven en hun behoefte te voelen. En dat is veel makkelijker om te zeggen van, dat kan je niet maken. Het is veel makkelijker. Maar een zekere verbinding. Ik denk dat wij hebben allemaal de intentie om even in de wereld te stappen, weet je wel, afgelopen keer de wereld weer loslaten. En even te voelen voor een paar minuten hoe het is om dat persoon te zijn. En ook voor je kinderen. En voor je, weet je wel, dan kan je even de tijd nemen om dat te doen. Wat is hun gevoel en wat is hun behoefte? En dan kan je, als je erkenning kan geven op de behoefte, hou je de verbinding. Want iedereen wil erkend worden in de liefde. Iedereen, dat willen we allemaal. Erkenning, erkend worden voelt hetzelfde als liefde, als gehoord voelen.
Ja, je mag van de andere kant de ander toch ook wel op wijzen dat tegenover dan die hulp niet de correcte wijze van handelen is.
Tuurlijk mag je dat, maar
de consequentie ervan natuurlijk kan zijn dat je hulp zegt, ik kom niet meer.
Natuurlijk, maar vanuit verbinding. Ja. Eerst de verbinding maken. Dan kan je van alles maken. Maar eerst de verbinding, en dat had je niet.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ja.
Ik heb een kleindochter, dat is weer een hele nieuwe situatie, waarin ik helemaal terug moet op dat niveau, en ik hier een half. En ook van, dat ik vertel, ik begrijp dat jij graag dit zou willen, dat heb ik helemaal nooit zo gedaan, maar ik heb het in deze toekomst. Maar ik begrijp dat je dat graag zou willen, maar we doen het niet. Ja. Dus het erkennen van het gevoel, ja, van dat dat meisje van 2...
De 10e eis wil hebben.
De
10e eis wil hebben.
Zo.
Ja,
maar
2 video bekijken.
Zo is het. Ja, maar die erkenning van dat gevoel, en ik vind het stom even. Ben ik, kijk ernaar, hoor ik, ik hoor mezelf zeggen. Maar hoe dat meisje dan reageert, en dan even dit doet, en dan doorgaat. Dus die erkenning.
Het voelt zich erkend.
Dat is het.
En dan kan je het nog sterker doen. Kan je nog sterker? Ik en jij in één zin. Dan is een no-no. Is een,
dat mag.
Nee, maar dan zeg je, jij hebt een behoefte aan.
Dat is nog sterker.
Ja, dat is nog sterker. Maar dan voelt het zich nog erkend. Want jij zegt, ik begrijp jou, dat jij je behoefte.
Ja.
Maar dan breng je jezelf in.
Ja.
En dan ben jij, jij begrijpt het. Terwijl eigenlijk als je zegt, jij hebt een behoefte aan. Dan is het nog, de erkenning komt nog veel sterker over. Dat is gewoon een drukje. Wat zei je? Alles
ben je zelf
wel
belangrijk.
Precies. Kijk,
hoe goed
ik jou kan begrijpen. Precies. Ja. Maar als je zegt van, goh, jij voelt je heel verdrietig, hè? In plaats van, ik begrijp dat je niet verdrietig bent. Dan is het, ik en jij ineens, het komt gewoon anders binnen. En mensen voelen zich toch, als ze de erkenning krijgen, dan opent het dingen. Het opent je hart. Om toch je weerstand te neer te leggen en te doen wat nodig is. Nog een situatie. Oh, waar waren we? Dus wat je dan doet is je gaat te raden welke behoefte die ander voelt. En dan vraag en spiegel je aan die andere wat je vermeent te voelen. Dus hebben we een beetje geoefend. Moeder, voel je nu de behoefte dat je... Is dat wat je voelt? Dus je spiegelt het. En het is echt een vraag, want dat kan je niet... beoordelen of het zo is. Het is een spiegel. En dan kan die andere ja of nee zeggen. Of nee, het is meer zo. Maar dan ontstaat de verbinding weer.
Als
die
verbinding is, zou je ontstaan, mag je haar niet zo
Als die verbinding er is natuurlijk, dan ontstaat, dan gaat het vanzelf. Dan gaat het gesprek vanzelf. En die momenten weet je, dat je echt in contact bent en dat de communicatie is op hartsniveau en dan creëer je de win-win situatie. Dan kom je echt voor oplossingen. Creatieve oplossingen.
Nee,
ik
vond het ook zo alsof je komt er bijna niet aan om eerst naar je eigen voeten te kijken. En met al die dingen in relatie met die ander, dan denk je, waarom ben je hier? Wat is de motivatie om dit wel of niet te doen?
Ja, het is een zelfbewust worden is een grote taak.
Ja, maar ik zou je zeggen, nou.
Maar jij hebt het. Kijk wat je nu doet met je kleinkinderen. Je bent ze al aan het leren.
Dat vind ik ook leuk.
Het is een grote cadeau een oma die dat kan. Die dat nooit te laat. Oké, en dan doe je het voor jezelf. Dat is de andere. Het eerste deden we voor die andere. Hoe voelt die andere zich om je in te leven? Nu doe je het voor jezelf. Als jij boos op iemand bent. Neem waar wat je ziet. Of neem, maak contact met je gevoel om te voelen hoe je voelt. Hetzelfde gebruik je gevoel om te raden te gaan. Welke behoefte je gevoel signaleert en maak een verzoek aan die ander. Dus, wil jij... alsjeblieft de kamer opruimen. Wil jij, kan ik die auto hebben morgen? Kan jij een afspraak maken? Wil je met mij een afspraak maken om samen met de hulp te overleggen? Zodat ik weet, zodat wij kunnen gerust zijn dat het goed met je gaat. Weet je wel, dat je een concrete afspraak, een verzoek maakt. Wat wil je nou eigenlijk? Dus het is eerst de waarneming, gevoel, behoefte, verzoek. Het is eigenlijk heel simpel, maar het gaat je leven kosten om het te leren. Even iets over boosheid, en dan ga ik stoppen, of we gaan het water nemen. Weet je die situatie waar je ineens zo boos kan worden? En misschien was dat ook jouw situatie, dat weet ik niet, met je moeder, maar je schrikt gewoon. En vanuit die schrikreactie word je geraakt in een vaak een diep gevoel van pijn, of van machteloosheid, of verdriet, of zorg. Word je ongerust. Een schrikreactie, dat raakt iets diep in je. En dan heb je vaak een beschermingslaag, hè, van ja, maar dat wil ik nu allemaal niet voelen, want ik wil gelijk in actie komen. Gelijk oplossen, of gelijk gewoon mezelf beschermen, of gelijk uit de contact trekken. En vanuit de beschermingslaag word je dan boos. Zo werkt dat. En die andere ziet alleen jouw boosheid. Die ziet niet die gekwetstheid of de diepe gevoel, de ander, dus bij jou de zorg. Dat is oud ongerust zijn. Ja, en machteloosheid van je bejaarde moeder. En dat is heel vaak zo. Dat is zo vaak. Met partners, met kinderen, met familie, met mensen waar je van houdt. Je eerste reactie is boos. Maar wat is de behoefte en het diepere onderliggende gevoel? En dat is juist wat ter voren moet komen om de verbinding op gang te brengen. En dat is wanneer ruzies escaleren. Dus boosheid ontstaat boosheid. Maar dat zijn twee gekwetste zielen daarachter. En dat is eigenlijk wat ik doe in relatietherapie, is de boosheid ontladen, zodat die twee gekwetste mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat er weer verbinding ontstaat. Is dat helder, dat situatie? Want anders gaan we, wat doen wij vanuit de boosheid? Wij doen dingen zoals deuren smijten, vechten, slaan, verwijten, oordelen, al je koeien uit de sloot halen, beschuldigen, vermijden, intimideren, verbond sluiten met anderen, weet je wel, steun zoeken bij anderen om het te bevestigen. En dat doen we, wat zei je?
Negeren,
terugtrekken. Doen we allemaal dingen om even om te gaan vanuit een bescherming naar ons eigen diepe gekwetstheid. En dat is niet handig. Nou, willen jullie nog een situatie oefenen met elkaar? Dat je even een situatie van je eigen leven neemt. Misschien een actuele situatie. Je denkt van, volgende week heb ik een gesprek. Of dan wil ik dat relatie nog verbeteren. Hoe kan ik dat brengen op een geweldloze manier? Of wil je liever vragen stellen? We hebben nog 10 minuten, hè? Of niet, Ron? Dat is zo'n...
Mocht
het op 10 uur? Oké. Hoeft niet 10 uur de duur uit vanavond?
Kwart over 10 uur.
Oké. 10 uur. Zijn er vragen hierover?
Ja, ik heb nog wel een vraag over de praktijk. Ja, soms zijn er hier verschillen, of tussen iemand en mij in de relatie, maar de praktijk is soms dat je elkaar kort ziet, of je denkt wel aan het werk. En dat ik niet, dat ik niet altijd genoeg gelegenheid vind om daarover te praten. En ja, ik zou zelf nooit voor de telefoon kiezen, want je ziet elkaar niet, je weet niet welke situatie iemand is, en dan toch heb je ervaring mee.
Ja. En dus, wat is je vraag?
Wat is de vraag? Dat is in de praktijk.
Als je geen tijd hebt.
Is het voor mijn man haalbaar om het zo te doen?
Ja.
Omdat het kost tijd en een beetje een goede situatie doen.
Ja. En dat is misschien een misvatting, want als je begint te oefenen. Daar hoeft het geen tijd te kosten. Kijk, als je goed mensen observeert, en daar gaat het dan, ga allemaal om luisteren, waarnemen. En je merkt van iemand is boos op mij, iemand is geïnspireerd op mij. Dan dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Ik zie dat je wegloopt. Ben jij geïrriteerd? Ben je boos? Voel je boos op mij? Dan maak je gelijk een spreek, maak je gelijk een kennis. En dan zeg je, ja, want. En dan hoor je het, hè? Dus je hebt eerst erkenning aan gegeven, eerst gecheckt. Wat zou je dan kunnen horen? Wat denk je, wat zou je dan zeggen?
Ja, dat kan schil zijn, maar je merkt wel iemand erover wil communiceren, of niet? Ja, dat is wel naar geïnteresseerd.
Ja. En stel dat ik zo zeg, waarom heeft hij boos op jou is, geïrriteerd. Wat doe je dan? Het hoeft niet uren met de
zwijging. Ja, als er een werkelijkheid is, dan kun je het zeggen als het in verhaal is. Soms is het meer of zijn er mensen waar het
niet. Kijk, als het belangrijk is, als er een relatie is, waar het belangrijk is, dan maak je gewoon een afspraak om erover te praten.
Ja.
Als het gewoon een werksituatie waar dingen snel opgelost zijn, is erkenning voor het gevoel vaak genoeg. En dan voelen mensen van, oh, ik word gehoord, ik word gezien, ik word serieus genomen. En dat doet al heel veel voor de verbinding. Maar als je samen op je werk bent en je merkt dat iemand teruggetrokken is, en dat je zegt, oh, ik merk dat je even in de verte staat en je bent heel erg bezig. Is dat wat? Want het voelt bijna alsof je vernietigd bent. En meer hoeft het niet. Wij hoeven het niet zo gecompliceerd te maken. Maar hoe vaak doen wij dat? Weet je wel, echt even aandacht aan mensen geven. Van hoe is het met je? En hoe voel je het? Zijn er meer vragen?
Even terug naar die situatie van die hond.
Ja, de hond.
In je tuin.
Oh ja.
Die hond in jouw tuin.
Ja.
En dat is er een, die komt bij ons ook nog wel eens voor. En dat is een hele aardige dame, ja. En die hond is ook heder.
Ja.
Dus ik schrik niet meer.
Nee.
Maar hoe ga je dat dan aanpakken?
Oké. Hoe ga jij dat aanpakken met dit model? Wat is je waarneming? Ik ben de buurvrouw met die leuke hond. Kom maar. Kom even, dan ga even oefenen. Dus ik ga onder, dan moet ik wel zeggen. Dus jij kunt wel solo. Dus ik heb die hond en ben ik buiten aan je
groep?
Ja. Oké. En mijn hond?
Jij laat die hond?
Ja, die doet het in jouw tuin.
Ja.
En ik laat het toe. Op
ja, jij laat dat toe.
Oké.
Je kijkt er zelfs naar.
Oké.
En wat moet ik dan?
Ja, wat? Ja.
Zo op de ramen?
Is dat een oordeelloze waarneming?
Nee.
Oké, dus hoe breng je een oordeelloze waarneming? Ja, doe je dat ook zo? Of ga je ook naar buiten?
Ik ga naar buiten.
Ja, oké.
Dan is zij al weg.
Nou, we gaan achteraan rennen, hè? Klopt. Van naar buiten, je komt naar buiten, ik heb mijn hond.
Ja.
Pak die
rol
en dan loop je
naar
achteren.
Oké, en wat is je waarneming?
Ik zie dat jij jouw hond in mijn tuin...
Ja,
daar zit alles.
Ik zie dat jouw hond Precies, daar zit al een oordeel. Dat voel je, hè? Ja, hoe zeg je het zonder de oordeel? Gewoon wat gebeurt.
Ik zie.
Dat mag je niet wel.
Ik zie het. Ik zie het.
Jouw hand, hoe zeg je dat netjes in Nederland?
Ja, dat vraag ik maar.
Nou, dan hoop je heel veel netjes te zeggen.
In mijn tuin gepoept.
Ja, ik zie dat jouw hand in mijn tuin gepoept. Dat is de waarheid. Simpel, ja. Simpel is het. En hoe voel je daarover?
Ik of zo?
Ja.
Nou, boos.
Ja. Het is, ik merk dat ik begin daar boos over te voelen. En dat wil ik niet, want je bent een leuke buurvrouw. Ik doe het allemaal voor jou hoor, doe maar. Jij bent een buurvrouw. Zie ik zei dat jouw hond in mijn tuin gepoept heeft. En ik merk dat ik een beetje boos en geïrriteerd over het begin te voelen. Want je bent een hartstikke leuke buurvrouw. Ik vind je aardig. Maar ik word hier geïrriteerd over. Want ik heb gewoon een behoefte dat het mooi is en opgeruimd is. En dat ik weet, van dit is onze tuin waar dat niet gebeurt. Wil je zo vriendelijk willen zijn om... Gewoon te zorgen dat jouw hond in die andere plekje waar het hoort te poppen. Zo doe je dat, oordeelloos. En dan heb je nog verbinding, hè?
Ja, nog wel.
Ja. Want ga even door de stappen. Je hebt gevoel, heb ik gemerkt, en behoefte. Want wat is je behoefte? Je behoefte is gewoon dat je autonomie, dat jij zelf kan bepalen wie in jouw tuin boekt. Ja, niemand.
Ik
heb daar
gevraagd om
op te ruimen. Ja, dat kan. Dat is zeker
klikken. In wiegen heb je opruimen. Als je hond
bij een stiefje zorgt,
dat je een
zakje. En dat is de win-win situatie. Dus je kan zeggen, kijk. Wil jij zorgen dat de honing doet? Of wil je liever dat je het altijd doet, dat je dan het gelijk opruimt? Maar je kan verschillende strategieën hebben, mm-hmm, voor je behoefte. De behoefte kan zijn dat zij gelijk opruimt, of dat zij helemaal niet doet. Het zijn verschillende behoeften, maar dat is die oordeel, het begin dat die oordeel als de waarneming. Je mag gaan drukken,
ja?
Dat is spoort een heleboel andere vragen. Ja, wie was hier?
Over je hond. Dat is erg niet zo'n ene in Nederland.
Het gebeurde dat een herdershond een hele opper vlak voor de deur van een van mijn jongens. Zegt die meneer, wat denk je? Over een tijdje zou je het opruimen of op een half uurtje heb je bij jou in de brievenbus. Ja. Maar meneer heeft het opgeruimd.
Dat kan ook. Ja,
voor de
kruisjes dan. Ja, dat kan ook. Niet helemaal oordeel zijn, maar... Dat is een goede
strategie. Maar die persoon van jou was niet bang om afgewezen te worden. Want dat zit er natuurlijk bij mij achter. Want ik wil zo graag dat die mevrouw me aardig vindt.
Ja, maar dat zegt hij dan nog. Dat brengt hij dan ook in. Dat is zoals ik zei, wij hebben een goede relatie, ik wil dat jij mij opdraagt, maar nu heb ik dat
gedaan.
En dus waarom doe je het? Je zet de verbinding op de hoogste plek. En dan breng je je grip van ze.
Ik heb het...
Wat iemand anders toch, of niet? Is er nog een vraag?
Ja, ik heb
het nog een vraag. Zijn er meer vragen? Want tijd vliegt voorbij. Je hebt meer vragen over de theorie of over iets wat je stelt of over hoe je het in praktijk wil brengen. Is het nu allemaal duidelijk? We hebben nu 20 meer geweldige mensen gehad.
Ik heb nog een vraag in de pauze gedaan. Van contact met iemand en dat je ook wat onderdak zijn er dan. En oké, die wil niet aankaarten. Dus ik ben dan wel zo ver van nou.
Waar is het handig om de sign-out te nemen? als je, en je hebt een gesprek en je merkt van de gevoelens komen op, dat je dan zegt, dat je dan dat ook inbrengt. Je zegt, ik merk dat ik overhit raak of dat ik mijn overlaten ga gaan. En dat is gewoon, dat is niet, niet, misschien moeten we even een time-out roepen en dat wij over een half uur of morgen over verder gaan praten. Dat je even dat kan doen, zodat je constructief kunnen praten met elkaar, want anders gaat je gevoelens die overhand nemen.
Dat kan
je
ook niet afnemen, die
andere. Die andere kan er ook. Degene die de time-out roept, is degene die moet het stellen. Een beetje
basis. Hoe doe je dit met voetbal vandaan als Ajax Feyenoord?
Kijk, kom uit Nieuw-Zeeland
en daar spelen we geen voetbal. Je bedoelt met een geweld. Ik denk dat die principes zijn goed. Ik denk dat ze heel bewust leren.
Er is geen communicatieproblemen. Maar ik merk in leiderschap, wij zijn voorgangers, je hebt soms van die tricky situaties, hè, met mensen die echt gekwetst zijn of gevoelig zijn. En dan moet je echt van goede huizen komen om dan op een geweldloze manier te communiceren. En dan nog, hè? Dan nog gaan de dingen worden die niet gerecht hebben. Maar dat gaat er niet om. Het gaat om gewoon dat je het beste van ons vermogen dingen kunnen zeggen en doen. Zodat wij de verbinding de grootste kans geven. Ja. Want het is gewoon vreselijk dat zoveel splits en schuringen ontstaan. Doordat wij niet op haar hart kunnen raken en horen.
Miscommunicatie.
Miscommunicatie. Nou, we zijn heel erg stil vanavond.
Echt nog een vraagje, want hier komt die boosheid tussen die schrik en het opvangen van bescherming. Maar dat is toch eigenlijk meer bij degene die wat overheersend zijn, of die neiging hebben. Maar ik heb een dochter, die schiet gewoon in compleet verdriet en die sluit zich af. En dat is haar bescherming. Maar hoe kom ik nou daardoor heen? Want kijk eens, boosheid lost niks op, maar als jij dus die boosheid niet voelt, kom je er misschien nog door. Maar als iemand zich compleet afsluit en in verdriet schiet, en ik begrijp haar niet meer, dus wat zou nou iets heel moois zijn om er gewoon doorheen te brengen?
Ja.
Want dat is
Nou, erkenning is de aller krachtigste. Maar dat is niet een 100% quick fix. Of dat is voor het doel aan oplossing, ja. Maar als je erkent wat je ziet bij die anderen, gewoon puur simpel erkent. Niet proberen te fixen, maar gewoon ik zie dat je heel erg verdriet hebt. En meer niet. Blijf met haar bij het gevoel. Dat nodigt iemand altijd uit om daar meer over te vertellen. Vertel wat maakt dat je zo verdriet hebt? Niet waarom ben je zo verdriet, want dan gaat iemand vragen over. Waarom vragen ben altijd iemand naar hun hoofd en dan gaan ze erover praten. Dus waarom vragen moet je vermijden. Tenzij je wil weten waarom de wereld zo in elkaar zit, dan zijn ze goed. Dus wat maakt, hoe komt het, hoe voel je, gewoon wat maakt je zo verdrietig. Dan schep je meer de randvoorwaarden waardoor iemand kan vertellen vanuit hun verdriet. Soms zie je dat mensen worstelen, dat is meer mijn vak, met twee gevoelens, tegenstrijdige gevoelens. Bijvoorbeeld verdriet en schaamte, of pijn en schaamte, of kwets en schuld. En dan zie je iemand gewoon te stijven, want die twee tegenstrijdige gevoelens botsen met elkaar en er komt niks uit. En te staan is het te erkenning geven aan beide. Ik zie dat je verdrietig bent en ik zie dat je schaamt. Nou, vertel er wat over, weet je wel. Waar schaam je je voor? Of wat wordt mij zo verdrietig? Dat je iemand uitnodigt om vanuit hun niet te interageren, niet uit te horen.
Nee.
Maar gewoon te uitnodigen. Dat het daar mag zijn. Dat helemaal mag zijn. Alles mag gezegd worden. Kijk, er is zoveel in de... Ik werk met mensen met traumas. En eigenlijk, mensen krijgen alleen maar traumas als dat oorspronkelijk gevoel niet erkend is en niet afgemaakt kan worden. Dus eigenlijk wat je dan doet, is iemand uitnodigen om dat wel af te maken en wel de erkenning te krijgen. Dan hoeft er geen trauma te zijn.
Dus maar dan moet die persoon wel tot bereid zijn. Niet iedereen wil dat.
Nee, zeker niet.
Sommigen die
blijven erin. Nee, dus en onze verantwoordelijkheid is om die ruimte te creëren dat een uitnodiging is. Niet te forceren. Want hoe meer je inkomt met je, weet je wel, en het moet, en ik zal het fixen, hoe meer die bescherming opblaast, groter wordt.
Maar dat is zelfs hetzelfde als dat je bijbelteksten gebruikt. Want ja, het geeft hetzelfde effect.
Ja.
Als iemand met een trauma zit en je zegt, nog over je zegt ja. Of de Bijbel zegt dit.
Ja.
Nou, dan staat die andere die van die stelt.
Ja, absoluut.
Pas als je inderdaad gaat vertellen en die erkenning geeft en soms jaren.
Ja, en ook gewoon te zeggen van weet je hoe God op je was. Dan weten ze het vaak zelf. Of ben je nieuwsgierig naar hoe God over jou denkt en over jouw situatie? Dan nodig je uit en ze zeggen, jij bent nieuwsgierig. Dan zullen we samen gaan kijken. Dan is het een uitnodiging, niet een iemand die zegt, ik ben verdrietig of ik voel me zwak. Ja, je kan alles doen door, weet je wel, of het is Gods wil of de kracht van de Heer. Ik vermag alle dingen. Dan is het ontkennen. En ik werk met heel veel kinderen van christelijke leiders, tweede generatie christenen. Ik zeg ook vaak tegen een christen man, wat hebben wij gedrukt? Want die zijn vaak zieken, doordat ze opgevoed zijn op die manier, door ontkenning, door verdringing, door bagatelliseren, door de dooddoeners. Dat die denken van, mensen zijn meer verwonden in de kerk. Ze zijn, weet je wel, jezelf toch... Als je Jezus weer kennen en met hem ook wel, je zou toch gezond moeten zijn? Of, weet je wel, heel. Dus, en dat maakt niet uit, God is genade voor met ons allemaal. Dus hij ziet het allemaal ten einde en hij maakt het af. Halleluja. Maar ja, dat is wel heel
belangrijk. Leef er eens dat je dat eigenlijk werkt aan je eigen waarde zelf.
Ja,
en dat kan natuurlijk
wel. En je werkt aan eigen waarde.
En als je het kunt pakken vanuit geloof, dat dat aan het kruis je waarde is die daar bepaald wordt.
Ja.
Maar dan moet God wel de belangrijkste voor je zijn, zodat je dat kunt pakken, want dan blijft er nog een groot gebeuren.
Ja, zeker.
Ja, dus dan heb je eerst nodig dat geloof.
Ja, maar wat je ook nodig hebt is die erkenning voor het gevoel. Kijk, als iemand zegt, ik voel me waardeloos, of ik voel me verdrietig. Ja. Voordat ze Jezus en God en het werk van het kruis daarin kan laten, is het belangrijk om het te voelen. Anders voelen ze hun nood niet, hun behoefte niet. Dus wij brengen mensen op die manier gewoon door ook kwetsbaarheid en door eerlijk te zijn. En niet alle antwoorden te hebben, ook in de helende arena van het kruis.
Ik vind het ook mooi wat jij nou net zegt van die kinderen. Ik zie bij mijn kinderen ook verwondingen door de christelijke opvoeding. Maar ik vind het wel mooi dat je dat zelf over kan breken. En ook, dat je daar ook over kunt vragen van ja, dat heb je ook wel gedaan. Ja. En, nou, en dat je dan gewoon erkenning geeft van nou, ik kan het wel begrijpen dat jullie dat en dat zo vonden. Ja, wij waren, ja, we zijn natuurlijk misschien ook een beetje beperkt en nu denk ik ouders op een bepaalde
dingen. Dat is zo
en dat is dan dus zo, dat vond ik zo fijn dat je gewoon open kan praten met je kinderen.
Want je breekt de cirkel, weet je?
Ja.
Ik denk van het elke kind wil zijn ouders niet hebben. En als je zegt tegen je kind van deze man, wat heb ik, als ik toen geweest had, wat ik nu weet, wat heb ik het anders gedaan? Ja, dan zijn de wonden gewoon genezen. En dan dan weten zij, oh, ik ga ook anders doen. En je, kan het, je hebt verbinding, daar gaat het om. Je hebt verbinding met je volwassen kinderen. En daardoor ook met je kleinkinderen.
Dat was
een
aanleiding van Jezus.
Dat is mooi, ja. Ja, dan ga ik stoppen, want ik word, ik heb al mijn hoofd aan.
Bij de Bijbel, dat is het woord van God.
Ja.
Dat versta je dus pas als je de Heer Jezus hebt aangenomen als de Heer en Heiland. Want er zijn negen mensen die denken dat ze erbij horen, maar dat hebben ze niet gedaan.
Ja.
Dus dan heb je al miscommunicatie om op erbij te houden.
Is het een vraag of is het een constatering?
Ja. Als ik dus niet in buitenzins geloof en iemand anders denkt dat ik ook geloof, maar hij gelooft in buitenzins niet, dan heb je miscommunicatie. Dan kun je dus om de dingen van God afhouden niet met de persoon communiceren.
Ja, dat kan wel zo zijn. Dat ik begrijp volgens mij wat je zegt, maar wat ik werk ook, ik heb veel niet-christelijke collega's, seculaire mensen, boeddhisten, en new agents, en atheïsten, en noem het maar allemaal. En wat ik merk, is, er zijn onder hun zoekende mensen. Heel zoekende mensen. En soms, en dat doet me heel veel verdriet, soms zie ik, hier is het kruis, hè. En soms zie ik onder al die niet-christelijke, zie ik mensen en hun harten zijn eigenlijk gericht naar God, naar waarheid. Ze zijn eigenlijk in dit richting aan het reizen, maar ze zijn er niet. Maar hun harten zijn open en ik kan met hun geweldig communiceren. Maar ze hebben de stap niet genomen om Jezus als Heer en Meester. En tegelijkertijd zie ik soms in de kerken mensen die zeggen, we hebben Jezus als Heer en Meester, maar hun harten zijn niet gericht op waarheid. Hun harten zijn eigenlijk gericht op zelfbescherming, trots. En dan vraag ik me, wie is dan gered? Ik ben blij dat ik niet goed ben. Ik maak er geen oordeel over. Maar soms zie ik, ik kan heel veel trots en veroordeling en houdingen onder de kussen. Ik denk van, oh God, ik ben blij dat ik genade, want ik heb er al lang opgetekend. En dan zie ik, dus, ik weet het niet, maar ik begrijp het voor je. Dus ik kan makkelijker met deze mensen communiceren dan die mensen.
Ja.
En gelukkig zijn er ook een heleboel mensen die natuurlijk allemaal in. Dat hebben wij ook.
Michelle.
Ja.
Het was heel fijn.
Nou, ik heb genoten vanavond.
En we willen dat ook tot uitdrukking brengen.
Ja, oh, dank je.
Een bloemetje.
Dank je wel. Hele mooie.